Hallo lieve mensen, mijn naam is Willemijn en samen met Evie en Elise ben ik co-host van de Femina podcast. We gaan hierin in gesprek, we breken taboes en we lachen. Zoals altijd is het ons doel om jou een verfrissend perspectief te bieden en om ervoor te zorgen dat jij na het luisteren van deze podcast zekerder en meer gesteund voelt dan je daarvoor deed. In deze aflevering ben ik op bezoek geweest bij Anne-Claire Fleer. En Anne-Claire die is Female Empowerment Body Artist. En naast dat ze gewoon een ontzettend leuke vrouw is, maakt ze dus kunst. Ze maakt hele grote, abstracte, kleurrijke, vrolijke doeken. En naast dat ze dat doet, beschildert ze ook vrouwenlichamen. En waarom dat allemaal zo mooi is en waarom dat zoveel met zelfacceptatie en zelfliefde te maken heeft, dat hoor je allemaal in de podcast. Maar ik kan in ieder geval wel vertellen dat het een heel mooi gesprek is geworden en dat we het hebben over vrouwen, over vrouwenlichamen, over waarom iedereen goed is en mooi is zoals die is. En natuurlijk ook over Anne-Claire, haar reis, hoe ze hier is gekomen en wat ze zelf allemaal heeft meegemaakt. En hoe ze zelf tot meer zelfliefde en acceptatie is gekomen. Ik heb heel veel geleerd en opgestoken van dit gesprek en ik vond het ook gewoon heel erg leuk om haar te spreken. Dus ik hoop dat jullie er ook wat aan hebben. En dan wens ik je heel veel luisterplezier met het gesprek wat ik had met Anne-Claire. Oké, ja, de eerste vraag is meteen de moeilijkste vraag.
Ja, vertel.
Wie is Anne-Claire?
Wie is Anne-Claire?
Hoe zou je jezelf omschrijven?
Als iemand die heel energiek is. En bold. Als in moedige beslissingen durft te maken. Die heel erg van kleur houdt. En die ontzettend leuk vindt om anderen te inspireren en te motiveren.
Mooi.
Ja, en als wat ik doe, zou ik maar zeggen. Zou ik mezelf zeggen, nou, ik ben Anne-Claire, ik ben female empowerment body artist, body paint artist. En daar ben ik eigenlijk gekomen door mezelf toestemming te geven om te experimenteren. En van het gebaande pad af te lopen.
Ja, en, want je zegt nu, ik ben bold en ik ben heel enthousiast en zo. Ben je altijd al zo geweest?
Ja, ik ben wel altijd heel enthousiast geweest over alles wat ik deed.
Mm-hmm.
Vaak echt tot het extreem enthousiasme aan toe. Daardoor ook uiteindelijk wel in een burn-out terechtgekomen. Daar heel veel van geleerd. Dus ja, altijd het enthousiasme gehad en altijd die moedige beslissingen durf te nemen al vanaf jongs.
Oké. Ik ben wel heel benieuwd naar je verhaal over de burn-out. Maar laten we eerst dan even praten over wat je nu doet. Want ik volg je echt al best wel lang op Instagram, dat weet je misschien.
Ja.
Maar ik word altijd heel blij wat je zegt van al die kleuren en die abstracte dingen en mooie vrouwenlijven. En ja, je bent ook gewoon de tekst die je gebruikt over dat je vrij kan voelen in je lichaam en body empowerment. En alle reacties die je krijgt van vrouwen, dat die zich ook mooi voelen erdoor. En ja, dat vind ik echt heel erg leuk om naar te kijken.
Dankjewel.
Maar ik kwam erachter inderdaad dat je niet altijd... Nee, je bent sowieso natuurlijk niet altijd kunstenaar geweest. Maar je hebt sowieso echt een heel ander leven daarvoor gehad. Want je was corporate en de kokerrok en de hakken.
Ja, precies die. Nee, inderdaad. Dus ik heb Business Information Management gestudeerd. Master aan Erasmus in Rotterdam. En mijn ideaal was eigenlijk altijd van oké, ik ga inderdaad in mijn kokerrok, op mijn hoge hakken en mijn aktetas ga ik de mannenwereld
bestormen
inderdaad. En dat lukte me ook. Dus vanuit daar kreeg ik al een contract aangeboden bij een grote corporate. En daar ben ik begonnen. En ik dacht dat ik dat onwijs leuk vond. Het ging goed, werkte me echt 10 slagen in de ronde. Dat wilde ik ook, want dat was mijn definitie op dat moment van succes.
Dat je hard werkt.
Hard werken is succes, want daarmee komt geld. Daarmee komt aanzien. En dan, dan denken mensen, oh, je bent succesvol, dus je bent succesvol.
Ja.
Dat is nu compleet anders, dus zal ik ze dadelijk even iets meer over vertellen. Maar op dat moment was dat wel wat ik dacht dat ik ging doen. En daar werd ik gewoon heel enthousiast van. Dus ik ging dat doen en ik was echt een dik jaar aan het werken. En ieder weekend vloog ik op en neer naar Londen, waar op dat moment mijn vriend woonde.
Toen je net klaar was met studeren, heb je het dan ook?
Ja, toen ik net klaar was met studeren.
Toen heb je een jaar gewoon keihard gewerkt.
Ja, keihard gewerkt.
100 uur per week.
80 uur per week.
80 uur per week.
En dan op vrijdagavond vloog ik naar Londen. Op zondag vloog ik terug. Dus je mist ook echt wel momenten waar je gewoon
even rust.
Ja, dat. Leuke dingen met vrienden doet. Dus eigenlijk ging dat ging maar en het ging maar. En dat jaar wist ik in april al wat ik ging doen tot en met oktober. En in oktober gingen wij naar Bali. En daar werd ik heel emotioneel. Mijn vriend ging voor het eerst in 20 jaar zijn oma zien. Hij is half Indonesisch en...
Leuk, mijn vriend ook.
Ja, en ja, toen we waren daar en het was emotioneel, maar ik snapte niet hoezo ik zo emotioneel reageerde. Ik dacht, ik huil niet zo heel vaak, dus wat is hier aan de hand? En toen heb ik eigenlijk die 3 weken dat ik daar was genomen om na te denken van, wat wil ik eigenlijk? Ik had daar nog nooit bij stilgestaan.
Dus je was eigenlijk had je nog nooit gewoon überhaupt stilgestaan? Want je
nee.
Was überhaupt altijd onderweg?
Ja.
Je moet nagaan, wat wil ik? En ja. Ineens, toen je vriend ging huilen, toen moest jij...
Nee, dus mijn vriend huilde niet. Ik was degene die huilde. Oh. Dat was het hele ding. Maar je moet nagaan, ik kom van een background waar ik professioneel getennist heb. Mm-hmm. Op jonge leeftijd. En op mijn 16e ben ik al naar Barcelona verhuisd. Om daar te gaan maken. Dat was het idee dan. Daar ben ik geblesseerd geraakt.
Oké, heel interessant. Maar hoe kom je aan die drive? Want ik zit hier naar te luisteren. Ja. En ik denk... Hoezo zou je überhaupt 80 uur willen werken? En hoe zou je professioneel...
Ja, een goede vraag.
Waar komt het vandaan, denk je?
Ja, ik heb die vraag mijzelf ook veel gesteld. En ik vind dat dus echt een heel lastige vraag. Omdat dat echt iets is wat ik al vanaf jongs af aan heb. Ja. En ik vind dat ook bij mijn coachklanten vind ik het ook heel lastig om dan te zeggen van hoe doe je dat eigenlijk? Want... Het zat er zo in. Dus ik heb wel altijd het voorbeeld van mijn ouders gehad. Mm-hmm. Die zelf ondernemer zijn. En die ook altijd keihard gewerkt hebben.
Dus dat
heb en de hele familie gezien. Is ondernemer. Mm. En iedereen werkt hard.
Ja, oké.
Dus dat zat er zeker in, dat voorbeeld. Maar ik heb ook gezien dat mijn moeder wel 2-3 keer in een burn-out heeft gezeten. Omdat ze zo hard werkt. Dus ergens heeft dat wel altijd bij mij erin gezet van oké, het is wel interessant dat dat mijn voorbeeld is geweest. Het heeft waarschijnlijk iets met me gedaan. Maar die discipline en die keuzes maken, dat zat er al van zo jongs af aan
ja,
in.
Ja, de hele familie was zo. Ja. Dus ja, het is logisch dat je dat dan meekrijgt en dat je dan denkt, oh, dat, zo hoort het.
Zo hoort het, ja.
Je moet ook hard werken. En ja. Was je dan niet bang dat je ook een burn-out kreeg net als je moeder? Of dacht je daar totaal niet over?
Nee, want ik dacht al, nee, ik was daar niet mee bezig. Mijn moeder zei wel heel vaak tegen mij, werk je nou niet over de kop. Maar als iemand anders zelf een ander voorbeeld geeft...
Ja, je kan wel dingen zeggen.
Ja.
Maar,
ja. Dus je luistert minder naar woorden dan dat je naar het voorbeeld kijkt eigenlijk.
Ja, oké. Dus als jong meisje werd je eigenlijk al gestimuleerd om hard te werken en ervoor te gaan. En toen wilde je professional tennisser worden.
Ja, en toen raakte ik geblesseerd.
Oh.
Op mijn 16e. En je moet dus nagaan om nog heel even terug te pakken naar dat stuk van de burn-out. Is dat ik toen ik 14 was, als een vriendin aan mij vroeg van hey, zullen we afspreken? Dan zei ik over 3 weken op donderdagmiddag van 3 tot 4 kan ik. Dus voor mij was ook toen ik op Bali zat, was dat voor mij... Ik had niet anders... Ik kende niks anders. Dat was voor mij hoe het was, zou ik maar zeggen.
Gewoon je hele leven
plannen. Ja, gewoon rennen. Plannen, gaan.
Ja.
En... Ja, en toen ik geblesseerd raakte, dat is... Voor mij was dat heel raar. Want opeens dacht ik, oké, wie ben ik nu? En ik moest mezelf met iets anders gaan identificeren. Toen ben ik eigenlijk, in plaats van echt stil te staan en te reflecteren... Ben ik net zo hard gegaan in mijn studie. Dus ik heb gewoon al die energie die ik eerst in mijn tennis stopte...
Mm-hmm.
Ben ik vervolgens gaan stoppen in mijn studeren. Dus ik kon 16 uur op een dag studeren zonder te stoppen.
Zo...
Is dat efficiënt? Nee. Leer je er meer van? Nee.
Maar je deed het wel.
Maar ik deed het wel, omdat ik dacht dat hard werken is succes. Dus dan haal ik mijn toetsen of mijn, alles. Ja. En die mindset die zat er gewoon heel erg in. En toen ik die burn-out kreeg, was dat voor mij echt pas de eerste keer dat ik dacht, wow, wacht. Reset. En heel veel mensen zien een burn-out dan ook als iets zwaars.
Die burn-out die kreeg je eigenlijk... Toen je eigenlijk een beetje stil stond en ineens je emoties toeliet toen in Bali.
Ja.
Dat was eigenlijk het beginpunt,
ja.
Toch?
Ja, toen kwam ik terug. En toen heb ik eigenlijk bedacht op dat moment van ik heb even tijd voor mezelf nodig.
Oké.
Toen ben ik naar...
Dat is al heel knap om dat dan te denken. En dat merk aan jezelf.
Ik had hem wel op een andere manier ingestoken. Dus ik ging terug naar de grote firm. Ik ging naar de partners in ons team. En ik zeg, luister, ik heb iets bedacht. Ik heb 6 maanden onbetaald verlof nodig.
Okay.
Want ik moet leuke dingen gaan doen. En ze keek me echt aan van... Oké. A, je bent jong. En B, we willen je terug hebben. Dus wat kunnen we doen? Toen zeiden wij van... Nou, weet je wat het is? Ik denk dat het handig is om wel even naar de bedrijfsarts te gaan.
Ja.
En daar ben ik toen wel naartoe gegaan. En daar werd toen geconstateerd dat ik een burn-out had.
En dat had je helemaal niet door.
En dat had ik totaal niet door. En de mensen om me heen zeiden eindelijk, ik krijg rust. En voor mij was het echt een moment van, oh, oké. Okay.
Even ademen,
inderdaad.
Even kijken wat er eigenlijk ook weer aan de hand was in plaats van door.
Ja, en toen zat ik thuis. En ik heb uiteindelijk 8 maanden thuis gezeten.
Vond je dat dan niet erg? Want als jij dan zo'n type bent wat gewoon door wil, voelde je dan niet enorm schuldig als je dan op de bank zat? Of überhaupt vond je het niet super eng om dat verlof te vragen?
Nee, en dat is wat ik bedoel met de moedige keuzes, als ik mijzelf mag beschrijven.
Mm-hmm.
Als ik iets voel, dan voel ik het zo diep dat ik niet over iets anders kan nadenken. Okay. Dus op het moment dat ik in Bali was, was ik echt van, oké, dus ik heb tijd voor mezelf nodig. Dus ik ga terug en ik ga dat doen. En ik denk niet dan na over de consequenties die daaraan vasthangen. Omdat ik op dat moment het belangrijker vind wat mijn gevoel zegt. Dus ondanks dat ik altijd zo hard ging, stond mijn gevoel in hoeverre dat ik daar in contact stond. En moest daar diep voor graven. Maar als ik iets heel sterk voelde, dan deed ik dat gewoon.
Oké, dat is wel inderdaad bold.
Ja. Cool. En maar die burn-out, om jouw vraag daarom te beantwoorden, was de mooiste tijd van mijn leven. Ik heb daar echt zo van genoten. En ik heb mij dus, tuurlijk heb ik mij wel schuldig gevoeld, omdat je nog steeds wel onder contract staat van een bedrijf. Aan de andere kant kon ik dat heel goed relativeren en dacht ik, oké, ik was de vierde die week die eruit knalde.
Oh, dus dat lag ook al een beetje aan het bedrijf.
Ja, maar het is wel de manier waarop ik daarin stapte. Want ik geloof niet, en we zeggen heel snel met z'n allen van, oh, het ligt altijd aan het bedrijf.
Mm-hmm.
Maar ik vind eigenlijk dat die verantwoordelijkheid bij jezelf ligt.
Het bedrijf trekt natuurlijk mensen aan die
een bepaalde
drive. Je gaat daar ook niet voor werken, omdat je zo hard wil werken.
Precies.
Ja, natuurlijk.
En het ligt ook aan je levensstijl. Want je kunt wel 60 uur werken.
Mm-hmm.
Ik werk nu ook heel vaak 60 uur, maar het is toch compleet anders. En ik bouw mijn rustmomenten in. Mm-hmm. En ik vind echt fantastisch wat ik doe. En dat had ik toen, ondanks dat ik dacht dat ik het heel leuk vond, had ik dat niet. En dus toen ik thuis zat, heb ik daar echt van genoten. En in die 8 maanden heb ik heb Netflix natuurlijk uitgespeeld. Maar ik ging ook echt gewoon weer boeken lezen voor mijn plezier. Dat had ik mij jarenlang, had ik me dat niet toegestaan. Wow. Omdat ik gewoon dacht van, ja, nee, dan kan ik beter studeren. Of dan kan ik iets leren.
Iets nuttigs doen.
Ja, dat. Ja. En dat mocht ik toen weer van mezelf. Dus toen ben ik helemaal in self-development gegaan. Wel weer ook met heel veel enthousiasme.
En heel veel drive. Dat was een rode draad.
Ja, maar wel echt heel bijzonder. En toen ben ik ook weer gaan nadenken, oké, Anne-Claire, wat vond je nou leuk toen je jong was?
Ja.
En daarin heeft tennis heel erg die wereld, het creatieve in mij. Toen ik jong was, deed ik niks anders dan tekenen en schilderen. Ik kon niet wachten tot kerst was. En dat ik weer nieuwe canvassen kreeg. En dan ging ik weer de hele kerstvakantie ging schilderen.
Wat leuk.
Maar toen met tennis was er geen tijd meer. En in mijn hoofd, ik weet niet of door Amerikaanse films kwam of wat dan ook. Maar ik kon niet creatief en sportief zijn.
Nee, maar of het een of het ander.
Ja, en dat is dus echt een waarheid die ik nu totaal niet meer geloof.
Ja.
Dus ik geloof
het staat
nu
ook nergens op natuurlijk eigenlijk.
Nee. Maar je kunt alles hebben. En je kunt een gelukkige relatie hebben en een goede baan. En daar geloof ik nu in. Maar toen dacht ik, je moet of het een of het ander zijn.
Nee, je kan maar voor één ding gaan. Je kan maar één passie hebben.
Ja.
Ja.
En je identiteit is één versie van jezelf. Dus je bent sportief, dus je bent niet creatief.
Ja, ja. Gewoon weer voor je volle 100% ergens voor gaan eigenlijk.
Ja. Maar dat mocht ik toen dus loslaten. En toen dacht ik van, oké, schilderen vond ik leuk. En toen begon ik met van die hele, van die mandala's.
Ja.
Nou ja, daar kreeg
van
ik
die
zo'n
kleurboeken.
Oh, daar kreeg ik zo'n jeuk van.
Die kleurboeken voor volwassenen heb je die gekocht. Oh,
ja. En toen begon ik echt zo in die lijntjes en dacht ik, oh nee, ik moet nu echt de rebel uithangen. En buiten de lijntjes gaan.
Volgens mij is dat een echte kunstenaar, zodra die mandala's gaat doen, dat wordt aan het einde wordt het heel iets anders dan een mandala.
Ja, precies. Dus dat gebeurde en toen dacht ik echt, oh nee, ik moet op canvas, ik moet groter. En toen kon ik niet meer stoppen met creatief zijn.
Wat cool. En heb je toen altijd al zoiets gemaakt als wat je nu als je nu maakt? Of heb je
het is wel grappig.
Gezichten met portretten ook gemaakt? Of?
Nee, want mijn moeder kwam laatst nog met een hele stapel tekeningen van vroeger. En ook toen maakte ik echt allemaal creatieve, kleurrijke, niet zoals ik het nu doe, obviously. Maar wel echt met een soort van, ja,
wel klopt. Veel kleur en ja. Veel abstract.
Ja, eigenlijk. Precies. Dus dat heb ik blijkbaar altijd al gedaan.
Oh, wat grappig.
Ja.
Dus eigenlijk ben je gewoon, heb je gewoon je... Ja, hoe zeg je dat? Je oorsprong, je passie, wie je eigenlijk altijd al was, heb je weer gevonden.
Ja. En cool. Dat kwam in die burn-out. Dus ik heb de burn-out echt als iets positiefs gezien.
Ja. En toen had je je schilderen weer gevonden, je passie daarvoor.
Ja.
En toen?
Toen bedacht ik me dat het wel handig was om toch naar Londen te verhuizen. Omdat mijn vriend daar woonde. En ik dacht, ik moet toch iets aan mijn levensstijl veranderen.
Mm-hmm.
En de afspraak die ik met mezelf had gemaakt in de burn-out was... ga alleen nog maar dat doen waar je energie van krijgt.
Mooie afspraak.
En daar wilde ik me aan houden. Maar ik wilde ook zorgen dat ik een soort van levensstijl ging vinden... Mm-hmm. Die bij mij paste en op basis daarvan werk uitzoeken. Dus in plaats van dat we vaak werk uitzoeken en dan komt een levensstijl bij.
Omheen.
Ik was meer in denken van, oké, wat heb ik nu geleerd in die burn-out? Wanneer voel ik me het meest energiek? Wanneer, nou, allemaal van die, mm-hmm. eigenlijk van die kerndingen van jezelf. Wie ben ik nou en hoe kan ik daar nou een leven omheen bouwen?
Ja.
Maar toen nam toch even mijn ego het over. Want toen kwam ik in Londen aan en toen kreeg ik een aanbod bij een gerenommeerde start-up in de City of London. En dat klonk heel sexy.
Ja, dat klinkt wel cool inderdaad.
En ik dacht, start-up is anders dan corporate. En de bureaucratie die daarbij komt kijken. Dus misschien is dat ook creatiever. En toen ben ik daar aan de slag gegaan. En toen 8 maanden later was ik weer op vakantie. Dus vakanties zijn wel een rode draad in mijn leven.
Ja.
En toen stond
dat is ook logisch, want dan heb je eindelijk een momentje. Dan stap je er even uit en dan heb je even tijd om te reflecteren. Ja, en dan heb je inderdaad even rust.
Dus absoluut.
Het is ook wel logisch natuurlijk. Maar wat gebeurde er toen, die vakantie?
En toen stond ik op de bergen in Oostenrijk op mijn skis. En ik keek mijn vriend aan en ik zeg, lief schat, ik wil het niet meer. Ik ga niet terug. En de reden voor mij was, ik heb daar 8 maanden gewerkt.
Mm-hmm.
En ik heb 8 maanden lang, om de week had ik wel weer een opgezwollen klier. En ik had echt puisten alsof ik een puber was. Ik heb 4 keer de griep gehad. Dus eigenlijk waren alle signalen...
Best wel duidelijke signalen natuurlijk van je lichaam dan.
Precies. En als er iets was waar ik mis was gegaan met mijn blessures op mijn 16e met tennissen...
Yeah.
Was het niet luisteren naar mijn lichaam. Want ik ging constant over mijn grenzen heen.
Mm-hmm.
En putte mijn lichaam gewoon uit.
En toen deed je dat eigenlijk in Londen weer. En toen ineens zag je, wacht eens even.
Ja.
Misschien is het toch niet de handigste manier.
Ja, precies. En toen ben ik teruggegaan. En toen dacht ik, oké, nu moet je echt luisteren naar die afspraak die je met jezelf hebt gemaakt.
Ja.
Ga nou alleen maar volgen wat je energie geeft. En ik had in die maanden dat ik daar werkte, had ik al heel veel cursussen ook weer in abstracte kunst gedaan. En toen dacht ik, mijn ouders zijn ondernemers. Ik heb geleerd, ik heb business information management gestudeerd. Wat betekent dat ik business en IT alle twee snap.
Mm-hmm.
Ik kan een website in elkaar knutselen en ik ga het gewoon doen. En ik ben teruggekomen, baan opgezegd. En toen ben ik een website gaan knutselen.
Bam!
Ja!
Cool.
Ja, dat was heel vet.
Ja. Was je dan niet ook weer bang? Of dacht je van, moet ik dat wel doen? Of durf ik dat wel? Of dacht je gewoon meteen van, yes, we gaan dit gewoon doen.
We gaan dit gewoon doen. Er was geen andere optie. En dat is hetzelfde wat ik toen had met die burn-out toen ik terugkwam van Bali. Van, er is geen andere optie. Dit is wat ik nu te doen heb.
Ja. Nou, wel cool. Want ik wou dat iedereen zo'n duidelijk kompas had van binnen. Dat zou wel handig zijn.
Maar wederom was dat wel omdat ik grenzen te over was gegaan.
Ja.
Ik denk dat veel mensen vaak te safe leven.
Mm-hmm. Die kennen hun grenzen misschien niet eens. Omdat ze in zo'n comfortzone blijven.
Ja. Ja, en
als je er overheen gaat, dan leer je ze natuurlijk wel beter kennen.
Ja, en dan voel je ook wel heel duidelijk van, oké, dit is het niet, zou ik maar zeggen.
Ja. Ook wel een mooie manier om er naar te kijken.
Ja, dus ik denk dat in dat opzicht experimenteren altijd goed is.
Ja.
En ook die mindset van... En ik denk ook dat ik er zo altijd ingestaan van falen is geen optie. Van ik ga dit gewoon doen. En ik ga net zo lang door. Totdat ik een manier vind waarop het werkt.
Ja.
En ik ben begonnen met abstracte kunst. Want dat voelde ik op dat moment gewoon heel sterk. Maar ik heb ook toen al tegen mezelf gezegd van... die afspraak van volg wat je energie geeft.
Mm-hmm.
Het mag ook veranderen. Kijk, als die abstracte kunst op een gegeven moment overgaat... en ik wil een boek schrijven, is het ook oké. En ik ga ook niet vanaf dag 1 zeggen, dit is mijn niche. Want dat wordt wel van je verwacht vaak in de kunstwereld. Want dan kunnen de galleries en zo je makkelijker verkopen.
Ja.
Want dan begrijpen ze wie je bent en wat je doet.
Ja, gewoon een makkelijk label eigenlijk. Ja. Dat is voor de hele wereld, buitenwereld is dat wat makkelijker.
Precies.
Maar als mens is dat natuurlijk niet, je bent niet een label.
Nee.
Maar wel cool dat je dat ook meteen voor jezelf dacht. Weer.
Ja. Ja, en ik denk dat dat... Maar dat was ook wel de drijfveer van wat ik wilde gaan doen. Ik wilde die vrijheid waar ik nu zoveel over praat.
Mm-hmm.
Die wilde ik zelf ervaren. Want ik had mij niet vrij in mijn lichaam gevoeld. Dat wist ik toen nog niet. Maar, en ik had mij al helemaal niet vrij gevoeld in wat ik allemaal deed. Want ik had altijd het idee dat het leven sneller ging.
Ja.
Dan dat ik daar controle over had. Het was altijd zo van, oh, ik moet dit nog en dat nog en zus nog. En daar wilde ik vanaf. Plus, ik wilde doen waar ik blij van werd. En ja. Dat voelde gewoon zo sterk. En ik ben dat gaan doen. En dat ging vanaf dag 1 eigenlijk best wel goed. Ik verkocht meteen mijn eerste schilderij. Want ik had nog best wel een netwerk, ook via LinkedIn.
Oh, oké. Okay.
Vanuit de corporate wereld natuurlijk.
Ja.
Dus dat ging best wel goed. Maar ik had wel zoiets, ik keek op mijn bankrekening. En ik dacht, oké, wonen in Londen. Ik kan niet wachten totdat ik succesvol ben. Dus ik moet wel iets doen. En ik wilde me dus niet vastleggen. Dus ik ben toen in een koffietentje gaan werken.
Ja, heel klassiek.
Ja, superleuk. Ik ook echt zoiets...
Barista slash artist.
Ik vond het echt geweldig. Want in mijn jeugd mocht ik van mijn ouders ook niet bijbaantjes doen.
Oh.
Omdat ik dus zoveel trainde. Dat zij zoiets hadden. Nou, je hebt het al druk genoeg met tennissen en studeren. Zo. En,
op zich snap ik wel. Waarschijnlijk had jij je dan ook weer helemaal erin gestort.
Ja, ja, precies. Dus daar hebben ze me van weerhouden, beschermd. En toen het tennissen wegviel, hadden ze nog steeds zoiets van, dan heb je juist meer tijd om te studeren. Maar ik verveelde me. Dus toen heb ik wel iets gedaan, maar niet zoals vriendinnen het hadden gedaan, zou ik maar zeggen. En ik dacht, oh, lijkt me echt nog tof om een keer barista te zijn. Dus ben dat gewoon gaan doen.
Wat leuk.
En in de local koffietentje, dus kwamen ook iedere dag dezelfde mensen. En
in Londen dan?
Ja.
Oh ja.
Ja, in Londen. En het mooie was, je bouwde echt een band op met iedereen die kwam. Maar daar kreeg ik ook mijn eerste opportunity om mijn kunstwerken te exposeren.
Cool.
Dus dat was al na een paar maanden. En vanuit daar begon het balletje een beetje te rollen. En toen had ik dus een vriendin en die zei tegen mij van, hey, zullen we een keer iets samen doen? En ik zeg, ja tof, wat gaan we doen? Want ik had nog steeds die mindset van, nee, we moeten experimenteren. Je gaat gewoon overal ja op zeggen wat nu op je pad komt.
Ja.
En toen zei ze, ja, mijn zus is naaktmodel voor live drawing classes in universiteiten. Zullen we gaan bodypainten? Ik zei, ja, lijkt me echt fantastisch.
Ja, natuurlijk.
Ja, precies. Dus zij kwam echt op een zondagochtend. Om 8 uur 's ochtends kwamen ze volgens mij aan. Ze waren Frans, dus echt met croissantjes en koffie. En toen had ik een heel groot schilderij. Een abstract schilderij in de woonkamer staan.
Toevallig? Of had je nou expres daar al een beetje gezet?
Nee, want ik had geen studio op dat moment. Of ik heb in Londen nooit een studio gehad. Ik schilderde daar op het dakterras.
Ah!
En dat was heel cool. En binnen deed ik het bodypainten. Dat later kwam, want op dat moment heb ik pas het bodypainten ontdekt. Want zij kwamen en toen had ik dus, nou ja, per ongeluk, ik was gewoon aan het werken aan een schilderij. En dat stond daar. En toen dacht ik, oh, maar als ik dat nu op het lichaam doe, dan kan die meid daar foto's van maken. En dan blendt dat gewoon heel tof in. En zo gezegd, zo gedaan. En 5 uur later dacht ik echt, holy, wow, dit is echt heel tof.
Ja.
Maar niet commercieel over nagedacht. Was gewoon, oké, heel tof. En al helemaal niet met female empowerment bezig. Het was gewoon een heel tof experiment. En die meid maakte de foto's. Ze is echt een heel goede fotografe. Maar iedere creatieveling heeft zijn eigen invals of zijn eigen kijk, zou ik maar zeggen. Toen dacht ik, oh, dit had ik wel anders gedaan. En zoals het universum.
Zou ik niet een beetje zo... Nee, ik moet zo...
Ja, je kent dat wel. Ja. Als ik met een vriendin dan bezig ben, dan inderdaad toch kan je echt gewoon zeggen, nee, maar als je op deze kant...
Precies.
Dus ik snap wel wat je bedoelt. Ja, dat, en ik heb altijd gefotografeerd, want ik heb hier veel in het buitenland ook gewoond.
Mm-hmm.
Dus ja, dat zat er gewoon in. En ik, ja, het universum works its way. En toen 2 weken later kwam ik dus weer een naaktmodel tegen. Niet alsof ik ze ooit op straat zie lopen.
Nee, ik kom ze ook nooit tegen.
Maar toevallig was dat zo. En ze kwam ook nog... Ze woonde bij mij in de straat. Wat in Londen al helemaal een ding is.
Hmm.
En toen zijn we het samen gaan doen. En die andere meid kon niet, die fotograaf. En toen ben ik zelf... Heb ik mijn spullen uit de kast gepakt. En ik heb spiegelreflex. En ik wist... Ik had het gewoon allemaal. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon doen.
Cool. Het was echt alsof het universum gewoon al die dingen in jouw handen stopte.
Ja. En dat
vrouw op je pad. En toen kon je gewoon aan de slag.
Bam. Was gewoon een puzzel. En ik dacht gewoon, wauw, dit is nog veel toffer.
Wat vet.
Ja.
Wat leuk.
Wederom nog steeds geen female empowerment. Dit was wederom gewoon van, oké, super tof.
Ja, maar zo werkt het wel in het leven, volgens mij. Want heel veel mensen die denken van, ik moet een einddoel hebben en ja, dan daarheen werken. Maar als je kijkt, heel veel mensen die zijn ergens, zeg maar zoals jij, je bent heel blij waar je bent, maar dan ben je echt gekomen door, oh, misschien vind ik dit wel leuk om te doen. En dan ga je dat eens uitproberen. Dan komt er daar iets anders uit. Ja. En dan ga je dat eens proberen. Dus elke keer kleine stapjes. En dan uiteindelijk vind je dan wat jij hebt gevonden.
Ja.
Dat je female empowerment body painter bent worden.
En ik denk dat dat ook iets heel moois is, omdat je dan, je moet jezelf echt toestaan, tenminste daar ben ik van overtuigd, om te experimenteren.
Om je nieuwsgierigheid te volgen.
Ja, maar dat betekent ook toestaan dat je misschien faalt. Maar falen is geen optie, want je bent gewoon aan het leren. Ja. En dat vind ik gewoon zo tof. En dat probeer ik ook heel veel mensen gewoon bij te brengen via mijn social media en als coach. Omdat ik gewoon zo belangrijk vind van, weet je, waar wordt je hart nu blij van? En ga dat dus gewoon volgen en kijk eens wat dat voor je doet.
Ja, gewoon om die nieuwsgierigheid te volgen. Ja. En als het niks is, nou dan weet je ook weer dat dat niks voor je is. En dan kan je weer door.
Ja, ja, absoluut.
Heel mooi.
Ja.
En, maar toen ben je dus die foto's gemaakt en ben je toen gewoon dacht van, oké, dit wil ik doen. Nee. Dat wist je toen. En
nee, ik had er nog steeds niet commercieel over nagedacht. Dus ik was gewoon letterlijk bezig nog steeds met mijn schilderijen. En ik dacht, dit is leuk voor erbij.
Mm.
En ik postte het op social en toen waren wel echt vriendinnen zeiden, ja, maar dat wil ik ook proberen. En toen dacht ik, oh, er is wel een soort van vraag naar.
Ja.
En toen zei een vriendinnetje van mij van, heb je ooit gehoord van Airbnb Experiences? En ik weet niet of je dat kent.
Nee, ik heb er nooit van gehoord.
Nee, dus Airbnb, dat ken je wel, denk ik.
Ja, dat ken ik wel.
Maar die hebben dus een zusteronderneming. En dat is Experiences. En dan kun je van die lokale ervaringen doen. Dus net als je in Italië altijd van die lokale spaghetti cursussen kan doen.
Ja, ze koken bij de Italiaanse mama.
Precies. En dat heeft Airbnb opgezet. En in Londen was de eerste pilot. En daar ben ik me uiteindelijk bij gaan aansluiten.
Ook weer zo'n toeval. Ja. Je hele leven hangt van toevalligheden aan elkaar, joh.
Ja, maar dat is ook alleen maar als je terugkijkt natuurlijk. Op dat moment heb je geen idee.
Dat is waar.
Dus dat is het
maar
mooie.
Maar toen dacht je weer, oh, nou klinkt wel leuk, nieuwsgierig, ik ga het volgen.
Precies. Ik dacht, dat is ook wel makkelijk, want zij hebben een groot netwerk.
Ja.
En dan kan ik dit erbij doen. En als er een keer een boeking binnenkomt, nou, dan zien we dat wel.
Ja.
Dus ik aangesloten. En zij vonden het natuurlijk ook tof, want het was zo uniek.
Ja.
Dat het was veel anders dan met een fotograaf een rondje door Londen lopen, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm.
Dus zij pusht het ook gewoon meer. En daardoor kreeg ik dus opeens vrouwen van over de hele wereld.
Die gewoon naar Londen kwamen voor jou.
Ja, dus die boeken dan bijvoorbeeld bij Airbnb een appartement.
Ja.
En dan wordt meteen gepusht van, hey, als je in Londen bent, kun je ook dit, dit en dit doen.
Deze experiences.
Yes, exactly.
London experiences.
Exactly. En, dus, en zo ging dat en zo boekte zij dat dan bij. En je zag dan heel vaak vrouwen die alleen voor werk in Londen waren. Mm. Of nou, iets in die trant. En het mooie van het concept Airbnb is, ze vragen om recensies. Dus terwijl ik gewoon die vrouw in bodypainter was en dacht, nou, dit is toch fantastisch. Schreven zij daarna, je hebt me geholpen met mijn zelfvertrouwen, met mijn lichaam omarmen. En dat trok weer vrouwen aan die bijvoorbeeld borstkanker hadden gehad, die anorexia hadden gehad, en of depressie, nou, van alles.
Die zich ook weer mooi wilden voelen.
Die zich ook weer, ja, precies.
Ja.
Dus toen pas viel echt alles in elkaar, puzzelstuk. En toen dacht ik, oh, maar wacht even. Wat ik miste in mijn kunst was een stukje missie. Ik deed dat heel erg voor mezelf, een expressie van mijn gevoel.
Mm-hmm.
Maar ik miste het grotere.
Maar erachter, dat wist je niet.
Wist ik nog niet.
En ineens,
bam, magic.
Ja.
En het mooie is dat ik toen pas begreep waarom dat het mij ook trok. Want op mijn 16e heb ik dus die blessures gekregen.
Mm-hmm.
En daardoor is de relatie met mijn lichaam gewoon niet goed geworden. Omdat ik constant dacht, maar waarom kan mijn lichaam het niet aan? Waarom is mijn lichaam zwak? Kunnen anderen dit wel aan? Plus op mijn 8e heb ik al aan mijn moeder gevraagd of ik naar een diëtiste mocht.
Oh jeetje.
Niet omdat ik dik was, want ik was gewoon, ja, je groeit soms even in de breedte en dan weer in de lengte en dan weer in
kinderen,
de breedte.
Ja. Ja, als kind moet je sowieso gewoon lekker eten en spelen. Ja. Niet nadenken over je buikje.
Precies. En dat was het hele punt, mijn buikje. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Op 8-jarige leeftijd.
Oh,
en mijn moeder dacht echt, waar heeft deze meid het over? Maar ze zei wel, nou, als jij dat fijn vindt, dan gaan we dat doen. En,
dus je bent ook echt naar een diëtist geweest toen?
Ja, toen moest ik een voedingsschema bijhouden en wat ik allemaal at. En toen zei die vrouw ook echt van, ja, ik kan hier niks aan doen. Dit is gewoon
het
normaal.
Het zit echt tussen je oren, meid.
Nou, het was meer van, je groeit dadelijk wel weer in de lengte.
Mm-hmm.
Het is oké.
Okay. Ja.
En, maar dat heeft er dus wel, van jongs van, ben ik dus heel bewust geweest van mijn lichaam.
Ja. En waar denk je dat dat door komt? Komt dat misschien, denk je, door films die je zag? Of Disney-figuren die allemaal zo'n taille hebben, dunner dan hun nek? Of
ja, daar,
wat het daarmee te maken heeft?
Heel veel over nagedacht. Nooit tot een echt duidelijke conclusie gekomen, maar wel de conclusie... Het kan net zo goed zijn, weet je wat, het is de generatie van onze moeders.
Mm-hmm.
Die zijn wel van het diëten. En dat is pas natuurlijk zo'n 50 jaar geleden ontstaan. 50, 60 jaar geleden. Dus onze oma's en moeders hebben dat meegekregen. En die stonden vaak ook dagelijks op de weegschaal.
Dat heb jij ook toen gezien bij je moeder? Of?
Ja, maar helemaal niet in een heel negatieve vorm. Maar ik denk wel dat je als kind heel erg kijkt naar wat je moeder doet.
Ja, dat denk ik sowieso.
En dat probeer ik ook wederom mijn klanten heel erg bij te brengen. Van, het zijn heel vaak moeders die ook bij mij komen. Dus van, hoe ga jij er nu mee om? Van, zeg jij vaak tegen je dochter van... Oh, mama heeft net een chocoladereep op. Ik moet even een rondje gaan rennen, hoor.
Ja, dan geef je dat echt wel je kinderen mee. Ja.
En ik heb dat niet zo bewust meegekregen. En weet je, misschien was het een lerares. Misschien waren het vriendinnen. Ik weet het niet. Of natuurlijk de covers van magazines en alles wat je toen in Tina zag.
Alles een beetje.
Ja, precies. Ja. Het kan een combinatie zijn. Maar ik heb ook zoiets van... Het maakt ook niet uit waar het vandaan komt. Maar laten we het in ieder geval met z'n allen veranderen.
Ja. Nee, dat lijkt me sowieso een hele mooie.
Want,
ja. Merk je in je studio... Ik ging bijna praktijk zeggen. Ja. Merk je in je studio dat... Ja, komen er veel vrouwen die inderdaad ook echt heel onzeker zijn over hun lichaam en over hun buik? Of komen er ook echt vrouwen die zichzelf wel mooi vinden?
Ja, vind ik een leuke vraag. Een combinatie. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat er echt pas ooit één vrouw in alle honderden vrouwen die ik de afgelopen 3-4 jaar heb beschilderd.
Mm-hmm.
Het is pas één vrouw geweest die gezegd heeft, luister, ik ben zo tevreden met mezelf.
Ja.
Dat ik mezelf echt fantastisch vind. En ik moest gewoon bijna huilen. Dat toen zij dat zei, dat ik me pas realiseerde. Dat zij echt de eerste was die dat zo duidelijk uitsprak.
Ja.
En ik heb vaak situaties. Ik vraag eigenlijk altijd bij het stukje fotograferen. Als ze gebodypaint zijn. Van wat vind je het mooiste stuk van jezelf? Wat vind je het mooiste lichaamsdeel?
Heftige vraag al.
Ja. Maar het zou zo makkelijk moeten zijn, want ons lichaam doet zoveel voor ons.
Ja.
En de reacties die ik krijg zijn... daar moet ik eerst even over nadenken. Prima. Maar ik heb ook vrouwen die gewoon echt niks kunnen opnoemen.
Oh, wat jeetje.
En dan kan ik dus echt gewoon... Die dag ben ik gewoon echt verdrietig.
Ja.
Dan kan ik echt met tranen naar huis gaan.
Ja. Ja, ik vind dat zelf... Ik volg best wel veel... van die body positive mensen op Instagram. En ik vind het echt heel fijn om naar te kijken. Veel fijner dan van die gespierde modellen. Ik bedoel, ook hartstikke mooi als je zo bent. En als je echt van trainen houdt. En you go. Want dat is natuurlijk meestal wel een gezond lijf. Dus dat vind ik top. Maar ik word ook gewoon heel blij van het kijken naar mensen die wel wat vetjes hebben. En een wat grotere maat. En die wel gewoon lekker alles los flubberen. Maar dan voel ik me ook... Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zijn lijf mooi vindt. Maar ik merk heel erg in mijn vriendinnenomgeving ook dat mensen zijn zo ontevreden over hun lichaam. En dan, ik heb er nooit echt last van gehad. Dus ik vind het heel moeilijk om me dat in te beelden. Maar ik vind het zo erg dat mensen echt zo slecht kunnen praten over hun lichaam.
Ja, en dat als ik kijk wat mij ontzettend zelf heeft geholpen, dan is dat bijvoorbeeld echt je naakte lichaam leren kennen.
Ja.
Want zeker hier in Noord-Europa, het is vaak koud en regenachtig. Dus we bedekken ons altijd maar met kleding.
Mm-hmm.
En iets heel simpels als op vakantie in je appartement of hotelkamer gewoon naakt rondlopen.
Mm-hmm.
En in de zomer weer wennen aan je lichaam. En ook echt zien hoe het zich rolt als je, zou ik maar zeggen, een boek op bed leest.
Ja.
Dan pas leer je echt kennen hoe jouw lichaam eruit ziet. Dan heb je niet iedere keer die teleurstelling... Als je in de spiegel kijkt.
Ja.
Van,
ja.
Oh, wacht maar, ik zie er niet zo uit als op een magazine.
Ja, dat is eigenlijk wel... Nee, meestal eigenlijk als je erover nadenkt. Als ik erover nadenk nu zo. Zien we meestal blote lijven die we zien. Zijn perfecte, tussen haakjes, blote lijven. En als we dan onszelf eens een keertje zien. Dan denken we, oh, maar dat ziet er wel een beetje anders uit.
Ja, en erg...
Als je dat als je normale plaatje eraan bent. Je eigen lijf. Ja. Dat is
Want dat is heel vaak, hè. Dan... Je creëert op een gegeven moment een beeld van jezelf hoe jij er in kleding uitziet. Maar ja. Dat is helemaal niet het echte beeld als jij naakt bent. En dan nog, als we vaak onszelf zien als we naakt zijn, dan is het net voordat je de douche instapt en als je gewoon rechtop staat en je kijkt in de spiegel. Maar nooit als jij eens gewoon gaat zitten.
Ja.
En iedereen heeft rolvormingen. Ook de smalste vrouwen die bij mij komen, als ik ze op een krukje zet en ze moeten hun benen optrekken. Tuurlijk, iedereen heeft vormen.
Er zit gewoon vel.
Ja, precies. Je moet ergens naartoe.
Ja, precies. Het verdwijnt niet ineens.
Ja,
precies.
Ja. Dus dat heeft mij persoonlijk heel erg geholpen. En ook, ik droeg dan altijd die kokerrokken en strakke kleding.
Mm-hmm.
Maar ik was altijd bezig met mijn adem inhouden en maar hopen dat andere mensen niet zouden zien dat ik een klein bolletje had. Ik had nog steeds maat 34, maar nog steeds...
Oh, jee.
Dus daar, mentaal heb ik daar zoveel energie aan verloren.
Ja.
En ik constant denken, oh, maar waar voel ik me nu opgeblazen door? Oh, waarom heb ik nu zo'n opgeblazen buik? En op een gegeven moment besefte ik mij van, wacht maar, ik hoef deze kleding niet te dragen.
Ook dat.
En dat is contradictioneel. Contradictioneel, is dat een woord?
Contradictief? Nee.
Het staat... Nou ja, goed. Je snapt wat ik bedoel. Ja. En dat is hetzelfde met mijn bodypaint. En dat is wel grappig. Want als jij kleding draagt waar je je wel lekker in voelt.
Mm-hmm.
Dan ga je dat ook zien in je houding. En ook in je energie. En uiteindelijk wat mensen van jou zien is jouw energie en je houding. En niet per se hoe jouw lichaam precies in elkaar zit.
Oh, zeker.
Maar aan de andere kant, als je dan zegt, ja, maar ik ga wijdere kleding dragen, dan zeggen mensen, maar je bent je aan het verstoppen. Dat is eigenlijk hetzelfde met bodypainten van...
Okay, eigenlijk moet iedereen gewoon, wat maakt het uit wat je draagt, toch?
Sorry, ja, maar ze zeggen wel heel vaak van, okay, maar je bent je aan het verstoppen, dus je wordt een mindere versie van jezelf als je iets draagt waar je je alleen maar comfortabel in voelt.
Oh, zo.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, okay. Ja. Ik weet niet of dat zo is. Je moet gewoon, dragen inderdaad waar je comfortabel in voelt. En dan moet de rest toch maar gewoon lekker de andere kant op kijken als er niet meer eens zijn.
Nee, klopt. Maar ik denk wel dat er een soort van dunne lijn zit. Dat als jij lekkerder en vrijer in je vel wil zetten.
Ja.
Dat het aan de ene kant dus wel goed is om kleding te dragen die heel goed bij je past.
Mm-hmm.
En niet om een bepaald modebeeld mee te gaan.
Ja.
Maar daar zit ook weer een ander uiteinde. En dat is wel grappig, want mijn ouders werken dus in de mode. En wat ik van jongs af aan heb meegekregen is dat vooral de middle-aged vrouw, die koopt bij mijn ouders. Mm-hmm. Maar die willen heel vaak grotere maten dan dat ze daadwerkelijk hebben, zodat ze zich kunnen verstoppen.
Ja, okay.
Dus daar heb ik dat altijd gezien. Daardoor ben ik juist heel strakke dingen gaan dragen, omdat ik dacht, ik wil mezelf niet verstoppen. Maar daardoor zat ik dus wel altijd in mijn hoofd.
Ja, met buik inhouden en dan zie je niet alles. En,
tot rugpijn aan toe, zou ik maar zeggen. En hoe ik dat nu vorm heb gegeven en hoe ik dat ook meegeef, zou ik maar zeggen aan mijn klanten. Of mijn klanten, mijn coachies, of hoe je zo ook wilt noemen.
Je vrienden.
Prachtige vrouwen die bij mij komen. Is gewoon, kijk echt daadwerkelijk. Zo van, okay, waar, en denk dan ook meer aan kleur. Bijvoorbeeld, ik word gewoon super blij van rood in kleding. Dus als ik iets heb, rode lipstift, rode jurk. En dan is die gewoon wijder, maar die is rood en ik voel me powerful.
Ja.
En dat in combinatie, dus die kleding, welke kleding wil ik dragen in combinatie met hoe zie ik er naakt uit?
Ja.
Die heeft voor mij heel veel gedaan.
Hele mooie tip. Hele mooie tip.
Ja.
Ja.
Ik heb wel nog niet je vraag beantwoord ook over wie er nou bij mij komen.
Ja, vrouwen. Dat is ook wel.
Want het is echt niet alleen maar onzekere vrouwen. En dat vind ik zo mooi. En voorheen in Londen zag je heel vaak vrouwen die echt iets... hadden. Dus denk inderdaad aan borstkanker, denk aan alopecia waar je haar uitvallen, brandwonden, nou, van alles. Wat ik in Nederland merk, en dat vind ik zo mooi aan dit land en hoe wij vrouwen hier zijn, is je merkt gewoon een soort van positieve verandering. Van okay, weet je wat, ik mag er gewoon zijn.
Ja.
Ik heb iets meegemaakt, of dat nou een scheiding is, of dat dat van een hazelip, het kan van alles zijn, maar het kan ook gewoon zijn. Nee, ik ben gewoon blij met mezelf. Of ik kom af en ik heb nu meer gesport en ik voel me gewoon goed. Of ik heb 3 kinderen op de wereld gezet. Er lijkt wel een soort van bubbel te zijn, waarin we met z'n allen toch gewoon veel bewuster zijn van de kracht die wij in ons hebben. En iedereen is gewoon rete zenuwachtig. En iedereen boekt het en die zegt gewoon, waarom ga ik dit doen? Maar het voelde gewoon goed. En dat vind ik zo mooi. Dus die vrouwen die er nu allemaal staan, ja, die hebben een verhaal. Ja, die staan daar compleet naakt en kwetsbaar. Maar die vinden gewoon echt hun kracht daarin.
Ja, zo mooi.
Ja, en het is zo bijzonder. Het is echt geweldig om te zien hoe die vrouwen ook echt gewoon binnenkomen met... Vanochtend dacht ik, waarom ga ik dit ook alweer doen? En dan daarna lopen ze echt met zo'n big smile weg. Het is gewoon fantastisch.
Komt dat ook door jouw coaching, denk je, erbij?
Ik denk wel dat het een soort van katalysator is wat daar
gebeurt. Hoe ziet dat er dan eigenlijk uit, zo'n sessie bij jou?
Ja, het gaat allemaal om het creëren van een safe space. Mm-hmm. Waar je echt op je allerkwetsbaarste mag zijn. En waar geen judgment is. Dus ja. Ze komen echt binnen en we gaan zitten en gaan gewoon eerst een half uur, drie kwartier met een kop thee kletsen.
Ah ja.
En gewoon echt van, oké, wat is je levensverhaal? Waarom ben je hier? En soms ook gewoon over leuke dingen. Gewoon, of soms gewoon altijd gewoon gezellig, gewoon van wie zijn we?
Ja.
En op het moment dat zij uit de kleding moeten, is dat al niet meer zo spannend. Want we zijn al heel erg aan elkaar gewend. En als het wel spannend is, is het ook oké. Want dat is het hele punt, zou ik maar zeggen.
Ja, je creëert eigenlijk inderdaad zo'n safe space, zoals je zegt, waarin mensen... Oh, wacht eens even, ik mag er gewoon zijn. Zeg maar, het leuke mag er zijn of het stomme mag er zijn.
Ja, en ik ben niet de eerste vrouw die dit doet, dus ze voelen zich ook... Gisteren had ik nog een sessie en zei... Ik heb boven de deur, als ik op een gegeven moment foto's van ze maak... dan vraag ik vaak van til één been op of zo. En dan raken ze wel eens uit balans. En ze zijn natuurlijk geschilderd, dus dan leunen ze tegen de deur aan...
Oh.
En daar zie je allemaal vingers. En toen zei ze ook, oh, dit lijkt wel een soort van womenhood, weet je wel. Dus dat dacht ik van, oh, dat is ook heel mooi. Ze voelen ook natuurlijk dat...
Ja, die connectie met andere vrouwen die hetzelfde proces hebben doorgemaakt.
Precies. Ja. En of de een nu met misbruik heeft gedeeld en de andere drie kinderen op de wereld heeft gezet. Ja. Dat maakt dan niet uit.
Uiteindelijk gaat het toch om zelfacceptatie, denk ik.
Absoluut.
Ja, het is wel een ding waar we allemaal mee bezig zijn.
Absoluut.
Wat je ook hebt meegemaakt. Ja. Heel mooi dat je dat dan mensen kan bieden. Dat ze inderdaad, gewoon dat alles er mag zijn. En dat ze ook zich gewoon mooi mogen voelen.
Ja.
En
dat gebeurt denk ik ook tijdens het bodypainten zelf. Dus na het praten gaan ze uit de kleding en beginnen met bodypainten. En dat duurt dan zo'n anderhalf uur. En ze zeggen ook gewoon van, normaal kijk ik naar beneden en kijk ik al kritisch naar alle punten waar ik kritisch over ben.
Ja.
Maar die verdwijnen dan in een andere kleur, waardoor je die judgment, die verdwijnt. Want je bent gefascineerd door wat je ziet. En het is weer die nieuwsgierigheid eigenlijk.
Je ziet je lichaam letterlijk op een nieuwe manier eigenlijk.
Ja, precies.
Ja.
En vanuit daar gaan we dus fotograferen. En dan maak ik ook echt rond de 600 foto's. Dus ben ik een klein uur mee bezig.
Een cameraroffel.
Ja, precies. En dat doe ik dus echt zodat we close-ups hebben. Verwegfoto's. Alles. En vanuit alle hoeken. En dat krijg ik dan ook heel vaak daarna terug van... Ik hoef me nu niet meer onzeker over mijn lichaam te voelen. Want ik heb alles gezien. En ik heb alles van dichtbij zelbs kunnen bekijken.
En ik vind het mooi. Een close-up en het is allemaal geaccepteerd.
Ja.
Oh, dat is heel mooi.
Ja.
Je hebt letterlijk elk hoekje van je lichaam eigenlijk leer je naar kijken met nieuwe ogen. En en zonder judgment.
Ja. Ja, één vrouw vond ik wel mooi. Die zei van... daarna durfde ik gewoon op een subbord te staan. Ik was niet eens bang dat iemand zomaar een foto ging maken. Want ik dacht, ik weet nu echt wel hoe ik er van achteruit zie. Dat vond ik zo mooi.
Ja. Grappig. Heb je nog iets wat je zelf hebt geleerd in je studio? Wat je nog niet wist? Wat je van de vrouw hebt geleerd?
Ja, twee dingen. Allereerst heb ik mijzelf ook veel meer leren accepteren door... deze vrouwen. Dus ik help hun niet alleen, maar ze helpen mij ook echt in mijn proces.
Mm-hmm.
Waardoor ik nu gewoon lekker met mijn rollen, met mijn buikrollen en mijn boek lezen op het strand. En gewoon echt denk van, de hele wereld heeft het toch voor mijn gevoel al gezien. Weet je wel, als ik dan ook op social media post en gewoon denk van, dit ben ik. Deal with it. En dat heb ik ontzettend veel geleerd. En ook iedere keer als ik hun iets hoor zeggen over hun lichaam, denk ik, maar dat is helemaal niet waar. En dan realiseer ik me dat het niet uitmaakt of jij maat 34 hebt, maat 48 hebt. Het gaat niet om het gewicht. En iedereen, en vaak hoe smaller ze zijn, ik haat dat woord, smal of dik, maar hoe onzekerder ze zijn. En ik denk nu alleen maar van, waar heb je het over? Je bent prachtig.
Ja.
En ik van, maar als ik dat de hele tijd over hen denk, waarom denk ik dat dan niet over mezelf? En nu 3-4 jaar later, denk ik dat wel over mezelf. Dus dat heb ik ontzettend van hun geleerd.
Mooi.
Ja. En aan de andere kant is ook echt dat we met z'n allen... Als ik kijk naar mezelf, was ik altijd bang, ook in de corporate wereld, dat ik zou falen. Dat ik niet goed genoeg was. En dat ik vooral geen fouten mocht maken, omdat ik dan... Ja, een beetje dat imposter syndrome. Zo van, maar dan gaan ze allemaal zien dat ik hier eigenlijk niet behoor. Of dat ik te jong ben.
Dat je eigenlijk gewoon een fake ben. Dat
ja.
Je,
ja. En...
Zeg als ik me door.
Ja, precies. Maar als ik dan nu wel eens denk van wow, ik zou heel benieuwd zijn als ik nu ooit weer eens een keer in de corporate wereld, zou ik gewoon eens een half jaar weer rond willen werken, gewoon om te kijken van
hoe zou je dat dan nu doen? Hoe zou je er anders in staan?
Kwetsbaar zijn. Gewoon zeggen van ik weet het niet, of ik snap het niet, of ik voel me niet goed, of ik ben moe en ik ga een week vakantie nemen. Gewoon omdat ik het nodig heb. Want op het moment dat ik dat voorbeeld laat zien.
Ja.
En zeker hoe hoger je ook in het bedrijfsleven bijvoorbeeld komt. Hoe harder die vrouwen zijn. En dat ik denk van nee. En ik heb het nu even over vrouwen. Maar hetzelfde geldt voor mannen. Van als zij gewoon laten zien van hey, ik heb het zwaar. Dus ik ga even voor mezelf zorgen.
Ja.
Dan nemen de mensen die daaronder zitten. Die zien dat als voorbeeld. En denken, oh, maar dan kan ik dat ook. En dan durven ze zichzelf ook toestemming te geven.
Het gaat uiteindelijk ook wel heel erg over voorbeeld geven in het gesprek.
Ja.
Net als je moeder of ouders of society. Je neemt het uiteindelijk toch allemaal mee.
Ja, en dat vind ik heel belangrijk in mijn rol nu. Om eigenlijk draait me alles om vrijheid. Dat is ook wel echt mijn kernwaarde. Ik denk bij heel veel mensen.
Ja, dat is ook wel echt mijn... Ja. Nee, dat vind ik wel zo belangrijk. Dat iedereen gewoon mag doen waar hij zijn zin in heeft.
En dat het mogelijk is.
En dat je gewoon, gewoon je hart het zelf kan volgen. En, zonder boundaries inderdaad. En zonder dat mensen zeggen, nee, je mag niet. Of doe normaal. Of weet ik veel wat.
Ja, en dat wil ik ook echt uitstralen naar mensen. Dus ik kan ook echt... Ja, de ene dag zeg ik lig inderdaad met een boek in bed. En de andere dag zeg ik, oh, nu heb ik eigenlijk 14 uur gewerkt vandaag. Weet je wel. Maar daar wel de vrijheid in te vinden. En wel
dat het er allemaal mag zijn.
Ja.
Ja.
En om 3 uur 's middags dat je een wandeling gaat maken. Weet je wel, daar zou veel meer ruimte voor moeten zijn als je het mij vraagt. En ik denk dat op het moment dat we gaan accepteren hoe wij in onze energie bijvoorbeeld zitten.
Mm-hmm.
En wanneer het beste is dat ook bedrijven daar meer profijt van hebben. Maar dat wij ook veel liever naar onszelf gaan zijn. Omdat we begrijpen dat we op bepaalde momenten gewoon even niet ons de beste versie van onszelf vinden.
Ja.
En dat oké is. En dat je dan denkt van, oh, maar wat kan ik nu doen? Dus niet altijd maar nadenken in van, oh, maar ik voel me nu even helemaal blah of shit of wat dan ook. Maar dat je gewoon echt denkt van, oké, ik voel me nu zo. Wat kan ik nu doen?
Ja.
Om daadwerkelijk me beter te voelen. En dat merk ik ook in coaching heel erg. Van, er is heel vaak geen duidelijkheid wat dan vrijheid is. We willen met z'n allen vrijheid. Maar we weten niet hoe we het moeten invullen. En daar had ik een paar weken geleden nog een coachcall over. En dat is zo interessant. Want iemand vroeg mij gewoon van... Anne-Claire, als ik op vakantie ben, voel ik echt zo'n vrijheid. En dan doe ik iedere dag waar ik zin in heb. En als ik hier kom, verdwijnt dat gewoon altijd. Hoe kan ik dat vasthouden?
En wat zei je toen?
En toen zei ik letterlijk van, oké, wat betekent vrijheid voor jou? Weet ik niet. Dus oké, laten we daaraan werken. Maar dan ook zo, oké, als je dat voor elkaar hebt... en je hebt die uren vrijgespeeld... wat wil je dan in die uren doen? En dat... klinkt weer als een contradictie ten opzichte van het moet spontaan zijn. Maar als jij in het buitenland weet je vaak heel goed van, oh, maar dan ga ik nu een boek lezen. Of ik ga naar het strand.
Ja.
Of ik ga iets ontdekken. Maar dat heb je vaak hier in je eigen omgeving niet. En op het moment dat jij niet weet wat jouw energie geeft, dan kun je die uren ook heel slecht invullen. En dan zit je heel snel op je telefoon te scrollen of ga je Netflixen.
Ja, als je niet weet dat je eigenlijk behoefte hebt aan een wandeling.
Ja.
Of aan een warm bad. Of aan...
warme chocomel met slagroom.
Warme chocomel met slagroom. Afspreken met vriendinnen. Ja. Of gewoon zelf ook weten wat je nodig hebt. En wat je wil en wat goed voor je is inderdaad.
Ja, en als je dat hebt, dan is die zelfacceptatie veel makkelijker.
Ja, ja. Gewoon jezelf ook eerst leren kennen voordat je jezelf kan accepteren.
Ja, want dan begrijp je waarom dat bepaalde dingen zo zijn. En dan ben je ook veel liever naar jezelf. En dan kun je het ook sneller vergeven.
Ik ben nog wel eventjes heel benieuwd.
Ja.
Heb jij eigenlijk ook een foto van je eigen lichaam op Instagram geplaatst? Of op wat voor manier ben je daar mee begonnen open over te zijn?
Vooral door erover te praten. En ik heb inderdaad... het is wel grappig dat je het vraagt, want... ik heb dus inderdaad gewoon foto's dat ik op het strand zit en dat je mijn hollen ziet, wat dan voor mij vroeger de grootste angst zou zijn. Mm-hmm. Dus dat ben ik gewoon gaan doen. Maar ik doe ook bijvoorbeeld 1 keer in de zoveel tijd ga ik naar de sauna. Oké, daar heb ik geen foto van, maar ik doe ook wel eens een naaktshoot. En dan puur omdat ik wil dat ik ook af en toe door datzelfde proces en die kwetsbaarheid en die oncomfortabelheid, zou ik maar zeggen, inga, zodat ik weer weet wat mijn klanten ervaren.
Mm-hmm.
Dus dat doe ik zeker.
Ja.
En ik heb mezelf ook wel vaker gebodypaint. En dan op de self-timer, zou ik maar zeggen, foto's gemaakt. En die staan ook nog wel ergens op mijn website, als het goed is.
Ah, ik ga ze even opzoeken.
Ja, er staat geen naam bij. Oh. In dat geval, want het valt gewoon weg tussen alle vrouwen. Maar het ook voor mezelf om te weten, dat was helemaal aan het begin. Zo van, oh, ik kan dit ook, ik wil dit ook.
Ja. En ben je toen eerst geïnspireerd door die vrouwen? Dat je echt het pas dacht van, oh, zij vinden zichzelf ook mooi. Of zij zeggen inderdaad van, oh, ik vind dit zo lelijk. En dan dacht jij, meid, waar heb je het over? Ben je daardoor echt
nee,
gaan doen?
Nee, dat was weer op een stukje enthousiasme. Ah. In het begin had ik echt vaak boekingen. En dan werd bijvoorbeeld een vlucht gecanceld van bijvoorbeeld een vrouw die dan in kwam vliegen. En dan was ik nog zo enthousiast dat ik gewoon dacht, oh, maar nu mis ik
het maken.
En dan dacht ik, oh, maar misschien kan ik het zelf doen. Mm. En zo is dat vaker ontstaan.
Vond je dat spannend?
Ik vond het... Er was gewoon nieuwsgierigheid naar mezelf. Zeg van, oké, durf ik dit? Ja. En gewoon ook trots. Gewoon van, dit is wat ik wil uitstralen.
Cool. En
dus ja, dus we doen het
Goeie
gewoon.
Goeie voorbeeld geven.
Ja, precies. Ja. Ja.
En vinden die vrouwen die hun foto's op Instagram dan zetten, vinden die dat dan niet eng om te delen? Of?
Ja, ik vind het dus echt hilarisch. Want vanaf het begin heb ik wel altijd gedacht van, oké, het gaat om naaktheid. Dus ik vind het belangrijk dat ik iets zwart op wit heb staan. Dus ik heb altijd vanaf het begin een contract gehad waarin staat, ik zal nooit foto's gebruiken waarop jij herkenbaar bent met je gezicht.
Mm-hmm.
Sowieso, het hele concept is dat de foto's worden gemaakt zonder het gezicht erbij.
Ja.
Want het gaat om je lichaam. En op het moment dat je gezicht erbij gefotografeerd wordt, weet ik uit ervaring, dan ben je veel bewuster mm-hmm. van jezelf, waardoor je minder in je lichaam zit. Dus daar heb ik altijd op gefocust. En dan zeg ik altijd, oh, er is een contract. En dan zeggen ze altijd, oh, wat fijn. En vervolgens stuur ik ze de foto's. En binnen 5 minuten staan er foto's op Instagram. En dan moet ik altijd heel hard lachen. Dan denk ik van, ze zijn gewoon zo trots dat ze niet meer uitmaken.
Want in dat contract staat dus dat die foto's niet op Instagram...
Jawel, dus alle foto's waarop zij te herkennen zijn met gezicht. Die zullen zonder hun toestemming nooit gebruikt worden.
Ah, oké. Okay.
En foto's van close-ups waar, ja, dat kan iedere vrouw zijn bewijzen van.
Ja.
Die deel ik wel gewoon. Maar het is gewoon heel grappig, want als zij natuurlijk zelf posten, ja, dan is het natuurlijk duidelijk dat zij het zijn.
Ja, ja, ja.
Dus dat is super mooi om te zien.
Nou, ik vind het echt heel mooi hoe jij, ja, vrouw echt kan empoweren. Ik snap het nu ook wat beter, moet ik zeggen. Doordat je het wat meer hebt uitgelegd.
Wat snap je precies beter?
Nou, dat vrouwen zichzelf dan aan alle kanten lelijk kunnen vinden. Dan maakt het niet uit of je maat 34 of 46 hebt. Maar dat er altijd wel iets mis is. Maar als je er dan via zo'n nieuw perspectief inderdaad echt naar kijkt. Van dat het, wat je zegt, een andere kleur is. En vanuit alle hoeken en van de achterkant. En vanuit een hoek die jij zelf natuurlijk nooit ziet. Dat je dan echt naar een lijf kan kijken. Niet van, oh, dat hartje moet weg. Of dat vetrolletje mag minder. Of, maar dat je echt naar kan kijken van, wauw, wat een kunstwerk eigenlijk.
Ja,
het maakt gewoon kinderen. Ja. Hoe tof is dat? En, ja, ik vind het heel cool dat... Nou ja, dat je echt wel een stukje bijdraagt aan dat we op die manier ook meer naar lichamen kunnen kijken. Naar vrouwenlichaam en zelfacceptatie daarin kunnen vinden. En onszelf kunnen vieren eigenlijk. Daar gaat het ook uiteindelijk om.
Daar gaat het echt om.
Ja, en ons vrij kunnen voelen.
Ja, en het maakt niet uit dat we het doorgemaakt hebben, want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar dat we maar in ieder geval kunnen vieren wat we nu hebben.
Ja.
En het vond ik ook nog wel mooi wat je nu net zegt, want wat ik heel vaak terughoor van de vrouwen is... Ik voel me groter dan mezelf. Dit voelt niet alsof ik dit alleen voor mezelf doe. Mm-hmm. Maar het voelt echt alsof ik onderdeel ben van iets groters. En ik denk
beweging.
Dat ja, een stukje verbinding ook.
Een beweging van zelfliefde.
Ja.
Nou, ben je goed bezig daarmee.
Dankjewel.
Nou, heel erg bedankt voor je gesprek. En ik hoop dat je heel erg mensen kan inspireren. En,
jij bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk.
Ja, superleuk.
Jullie zijn ook heel goed bezig, dus
dank je. Laten we die zelfliefde golf vooral verder spreaden.
Helemaal mee eens.
Nou, dat was dus het gesprek wat ik had met Anne-Claire. Ik heb zelf nog een hele discussie gehad met vriendinnen na het gesprek. En ik snapte ineens veel beter nog hoe de hele body positivity movement in elkaar zit. En ik sta er... nog meer achter dan ik al deed. Dus ik hoop dat dit gesprek jou ook heeft kunnen helpen. En als je nou ook geïnspireerd bent en meer wil weten van Anne-Claire, dan kun je haar vinden op Instagram onder @artbyanneclaire. Of je kunt naar haar website gaan en dat is anneclairevleer.com. En wie weet ga jij ooit nog wel eens zo'n sessie bij haar boeken. Ik wens je een hele mooie dag toe en tot de volgende keer. Doei!
Wait, before you go, I have some exciting news for you guys. Femina & Co. officially has a Patreon page. Many of you may not know what a Patreon page is. It's pretty much a page where we can upload our behind the scenes, unedited podcasts, and 18 plus content. I'm talking about articles, bits of podcasts, and experiences from our amazing voices and professionals that may not be appropriate for Instagram and Facebook and our website. A lot of it's going to be our sexual health content, which is coming up real soon, which I'm so excited for, and also what will be part of that content will be stories and experiences that may come across as confronting and traumatizing. So if you don't want to miss out on all our behind the scenes stuff and all our 18 plus content, go join our Patreon now. It is Femina & Co. If you don't want to join, that's okay. I won't be offended. We love you nonetheless. But yeah, that's my exciting news. All right. Bye, guys.